Hallo.
U hebt zich allemaal bij mij gemeld bij het binnenkomen. Is er iemand die een fietssleutel heeft laten liggen? Want ik heb ineens een fietssleutel. En ik ben lopend. Als niemand hem mist, hij lag op het tafeltje waar ik achter zat dan. Hè? Hij is niet van mij. Ik ben ook lopend, Bert. Oké, ik denk dat hij dan van u is. En anders krijgen wij hem weer terug, denk ik.
Goedenavond, dames en heren. Welkom in het filosofisch café van de vrijzinnige MPB Wassenaar. Vanavond is onze inleider Dr. Ton de Kok over filosofie, kunst en het bestaansmysterie. Het is de tweede keer dat Ton hier is. Welkom, Ton. Ook welkom voor de mensen die met ons meeluisteren. En sprak Ton de vorige keer over de zoektocht van wetenschappers als Albert Einstein en Max Planck naar een vorm van religie binnen de reden. Deze keer vertelt hij hoe kunstenaars uit Munch en Van Gogh het bestaansmysterie in hun werk uitbeelden. En je bent zo in de Van Gogh-sfeer dat ik zie dat je al een Van Gogh-das om hebt. Dus dat komt helemaal goed. Ton de Kok is gepromoveerd in de geesteswetenschappen. Hij is oud-marinier, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA en was tot voor kort werkzaam als docent godsdienst en filosofie aan het Fonds Vitae Lyceum in Amsterdam. Ton, the floor is yours. Nu is die wel heel erg duidelijk. Een beetje, ja, zo. Zo is die goed. Ik was hier dus vlak voor dat de samenleving plat ging, als ik het zo mag zeggen. En ik weet niet meer hoe ik mij toen heb voorgesteld. En ik weet ook niet of er mensen bij waren vorige keer. Maar ik stel mij op de volgende manier voor. En ik zeg dan altijd, ik heb drie fases gehad in mijn loopbaan. Ik noem het niet eens carrière, ik noem het loopbaan, want dat zijn allemaal verschillende dingen. Dit was, zoals ik dat met trots aanduid, mijn musculaire fase. Toen zat ik bij het Korps Mariniers en bij de commando's en bij de Noorse skitroepen. En dat was, toen was ik nog jong en sterk. En toen kwam ik in de volgende fase daarna. En dat was de Tweede Kamer. Maar hier tussen had ik nog gestudeerd. Toen kwam ik in de Tweede Kamer. Daar had ik spieren nodig. En hier was het grotendeels emotie. Zoals u dat elke dag weer ervaart. Over emotie in de Kamer enzovoort enzovoort. Dus toen kwam een volgende fase. Dat is een derde fase. En toen ging ik, of was het noodzakelijk dat ik mijn hersens ging gebruiken. Want toen kwam ik na de Kamer, ik vloog de Kamer uit. omdat Lubbers 20 zetels verloor. En ik ook mijn zetel. En toen ben ik dat proefschrift gaan schrijven. En toen op een gegeven moment ben ik aan het eind van mijn leven. Toen was ik 58. Ben ik als zij-instromer in het onderwijs terechtgekomen. En dames en heren, dat onderwijs, dat heb ik tot vorig jaar volgehouden. En ik ben nu 79, dus ik heb 20 jaar in het onderwijs gezeten. Dat waren mijn mooiste jaren van mijn leven. Ik had die politiek nooit willen missen. Want ik heb daar geleerd wie de mens is. Maar arbeidsvreugde heb ik in die 13 jaar dat ik in de Kamer zat niet gehad. En dat onderwijs, dat was echt prachtig. Daar heb ik met veel plezier gedaan. In dat onderwijs heb ik, misschien dat ik dat boek hier heb behandeld, maar dat weet ik niet meer. Maar dat is het boek wat ik aanvankelijk schreef, Filosofen en Schrijvers op Zoek. En dat heb ik ook gebruikt in mijn lessen, de laatste 6-7 jaar. De lezer, het is voor een breed publiek geschreven, die kan het gewoon, dat is zeer toegankelijk, maar de leerlingen moest ik het natuurlijk uitleggen. Maar daar heb ik met veel plezier, heb ik daar jaren met die leerlingen uitgewerkt. Toen kwam het volgende boek, en dat is wat Ernst zei, dat is het boek Wetenschappers en Kunstenaars op Zoek. Ik heb er hier een paar op tafel liggen. Dat is eigenlijk het interessantste. Dit is ook interessant natuurlijk, maar dit is het interessantste, omdat dat allemaal bekende mensen zijn. Kijk, dat eerste boek, Filosofen, begin ik met 400 jaar voor Christus, met allemaal filosofen die niemand kent. Die wel ontzettend mooie gedachten hebben ontplooid, maar onbekende mensen. Maar dat boek, dat blauwe boek, dat is, daar komen alle kunstenaars in voor, die wij kennen, de wetenschappers die we kennen. En die heb ik, laat ik maar zeggen, bestudeerd op hun worsteling met het bestaansmysterie. Nou, en toen heb ik daarna nog dit geschreven. God voor het niet. En waarom zet ik hem ertussen? Omdat Spinoza was degene die het transcendente godsbeeld, dus God de Vader in de hemel, heeft gekanteld naar God natuur. Dus Spinoza heeft in de 17e eeuw een heel ander godsconcept ontwikkeld. En daarom zet ik hem ertussen. Want wat blijkt nou? Deze mannen allemaal, vrouwen heb ik niet kunnen opnemen. Dat werd mij wel verweten. Ik zeg, jongens, luister eens. De vrouwen zijn 2000 jaar lang onderdrukt door de kerk en door de man. Die schreven niks. Dus vandaar dat ik geen vrouwen kon opnemen. In dit boek heb ik er maar één op kunnen nemen. Maar in ieder geval, deze mannen die ik daar allemaal beschreef, die hebben allemaal toch in hun filosoferen geworsteld met het personalistische godsbeeld. Zoals we dat kennen. God de Vader in de hemel, als ik het even simpel mag zeggen. Dat heeft Spinoza omgezet in God natuur. Want Spinoza had gezegd, luister eens, ik kan boven de kosmos niets hogers denken. Dus ik heb alleen maar de natuur. En ik geef de natuur de erenaam God. Dat was Spinoza de opzet. En een gelovige kan natuurlijk boven de natuur wel hoger denken. Want die kan bovennatuurlijk denken. In het transcendente gebied. Maar wetenschappers niet. Tenminste de meeste niet. En toen heb ik, dus dat is, heb ik ertussen geplaatst. Nou, een laatste boek. Dat heb ik vorig jaar afgemaakt. Dat was, bij de aanbieding van het blauwe boek werd er gezegd door degene die dat boek in ontvangst nam, dat was Herman van Praag, die zei, je hebt nou 62 mensen, denkers en filosofen geportretteerd, het wordt een keer tijd dat Ton de Kok gaat vertellen, wat is nou God voor hem? Want ik had het God over de filosofen en God voor de wetenschappers, wat is God voor hem? Nou, dat heb ik geschreven, met heel veel plezier, en halverwege het boek, ik heb uitgelegd welke filosofen mij hebben geïnspireerd. Halverwege het boek nodig ik de lezer uit om achter in mijn klas te gaan zitten. En dan schrijf ik hoe ik met de leerlingen een jaar bezig ben geweest. Nou, dat is met heel veel plezier gedaan. Dat is de introductie. En nu ga ik naar Rodin. En hij zit na te denken over de vraag, waarom is er iets en niet niets? Ik heb veel tegen de leerlingen gezegd, elke keer weer, als we in september kreeg ik nieuwe leerlingen, en dan vroeg ik, jongens, wat zijn nou de meest existentiële vragen voor jullie? Moest ik uitleggen wat existentieel was? Levensvragen. Nou, kwamen ze natuurlijk met hoe word ik gelukkig, waar kom ik vandaan en zo. Het is allemaal mooi, maar er gaat één vraag aan vooraf. En dat is, waarom is er iets en niet niets? Want als het niets zou zijn, jongens, dan hadden we hier geen probleem. Dan waren we er niet. Maar jij bent er, de stoel is er, de wereld is er, het universum is er, dus er is iets. En dan wij, mensen, kausaal denkende wezens, oorzaak en gevolg, gaan ons onmiddellijk afvragen, waar komt alles vandaan? Nou, dan heb je het. En dan begint de filosofie. Waar komt alles vandaan? En het begint ook de natuurkunde, het begint de wetenschap, want we willen weten waar alles vandaan komt en vooral hoe het allemaal in elkaar zit. Dat is het begin van alles eigenlijk. En het begin van alles, als ik het nou over het begin van alles heb, dan kom ik maar gelijk met de oerknal. Want als je gaat afvragen waar komt alles vandaan, dan kan je oorzaak en gevolg en dan kan je dus van ons uit helemaal terugredeneren naar de oerknal, het begin. En dan krijg je gelijk een theologische discussie. Wat is de oorzaak van de oerknal? Komt die uit niets? Ja, christenen hebben altijd gezegd, God schiep uit het niets. Of is er iets vooraf gegaan daaraan? Nou, dat is een discussie die nog lang niet is besloten of opgelost. Oerknal is het begin van alles. En het is moeilijk voorstelbaar dat de oerknal uit het niets komt. Want iets uit niets is even moeilijk als iets terug in het niets. Ja? Maar dan verder komen we dan niet met deze gedachten. Dan ga ik naar de kunstenaars. En ik begin eigenlijk met Van Gogh en Munch. Munch is die Noorse schilder die de schreeuw heeft geschilderd. Voor de Nooren is Munch de Rembrandt van Nederland. En ik heb die twee kunstenaars, die, toen ik ze bestudeerde en toen ik die verhalen schreef over hen, was ik daarmee klaar. Die lagen klaar, helemaal laag. En toen hoorde ik op de radio een aankondiging van een grote tentoonstelling in het Van Gogh Museum. Een vergelijkende tentoonstelling, werken van Van Gogh en werken van Munch. Toen dacht ik, nou, een vliegende kraai vangt altijd wat. Dus ik stuur die twee dingen op naar de organisatie, die twee stukken. En ik zeg, kijkt u er eens naar, misschien kunt u er iets uithalen voor een brochure of wat dan ook. Ik dacht, als ze niks vinden, dan gaat het ronde archief in. En anders hoor ik wel wat. Twee dagen later werd ik gebeld. Ik zat met mijn school vlakbij bij het Van Gogh Museum. En toen ben ik daar gaan praten. En toen zeiden ze, ja, wij vinden het zo bijzonder omdat u niet over de kunst praat van die twee. Ik zeg, nee, daar heb ik ook geen verstand van. Maar u biedt een inzicht in hun worsteling met het bestaansmysterie. En dat is het niet. Daar hebben we niks over. En we vragen u om een publieklezing te houden. Nou, dat vond ik natuurlijk een uitermate eervolle opdracht. Dus ik heb een publieklezing gehouden in het Van Gogh Museum over die twee kunstenaars. Maar goed, daar begin ik mee en daarna komen we bij de anderen terecht. En dan begin ik natuurlijk eerst met een paar opmerkingen vooraf. En dan wil ik u zeggen dat twijfels over abstracte kunst, ja, als je met je vrienden erover praat, dan is dat natuurlijk een zeer subjectief gesprek. Want de een vindt dat mooi, de ander vindt dit mooi. En de ene die wil figuratief en de andere wil abstract. Maar ik heb dat ook gehad. Maar ik heb me op een gegeven moment gerealiseerd dat voor mij abstracte werken pas gaan leven als ik weet wat erachter zit. En ik zal u straks iets laten zien van Mondriaan. Dan denk je, ja, streepjes. Hè? Wat is dat nou? Esthetisch doet het me helemaal niks. Maar als je het verhaal erachter hoort, waarom Mondriaan het is gaan schilderen, dan gaat zo'n merkwaardig abstract schilderij leven. En dan heb ik hier ondergestaan, want eigen interpretatie, iedere kunstenaar heeft zijn eigen bestaansworsteling. Rembrandt had die niet, zei Mondriaan. Rembrandt was alleen maar zeer detailistisch, natuurgetrouw bezig. Die, als je aan Rembrandt had gevraagd, van wat zit er bij jou achter, dan had hij gezegd, nou, ik vind het mooi en ik schilder die mensen thuis. Nou, Appel, die is ook eens gevraagd, meneer Appel, wat zit er nou achter uw kunst? Toen zei hij, niets, helemaal niets. Dat was in een programma op de televisie, helemaal niets. Nou, daar heb ik dus niks aan. Dit soort kunstenaars heb ik niet bestudeerd, want daar had ik niks aan. Dit zijn een aantal van Gogh, Munch, Vrooman, Fieseland en Mondriaan. En Vrooman is een dichter. Nog een paar opmerkingen van Michelangelo vond ik wel aardig om dat even naar voren te brengen. Kunst om het schone of als taal van het transcendente. Maak je nou kunst omdat je als schilder de schoonheid wil uitdrukken? Zegt hij. En dus dat wij dat als schoon en mooi ook interpreteren. Of is het de taal van het transcendente? Met andere woorden, wil je met je kunst iets goddelijks uitdrukken? En dan kom je bij Mondriaan bijvoorbeeld. Ja? Die zocht naar de goddelijke waarheid van de werkelijkheid, zoals dat mooi heet in theosofische termen. Ja? Dus dan ben je toch, dan ben je transcendent bezig, dan ben je bovennatuurlijk bezig, dan ben je in de metafysica, dan zoek je niet naar bewijzen, wetenschappelijke bewijzen, maar dan zoek je naar intuïtie, naar gevoelens. Nou, dat vond ik een mooie vergelijking. Het is of gewoon mooi zeggen, nou, esthetisch mooi. Of esthetisch zeggen, doet het me niks. Maar het verhaal erachter vind ik heel belangrijk. Nou, Van Gogh. We weten allemaal dat het Vincent een merkwaardige man was. Er zijn prachtige verhalen over. En ik heb al die brieven gelezen die hij schreef met zijn broer Theo. Maar Vincent had al iets met God, natuur. Ja, Vincent, die was bijvoorbeeld, ik heb hier gezegd, hij sprak tot hem, bloemen en vogels, de sterrenhemel, natuur, balsem voor zijn ziel, een eenzame zwerver. Dat was voortdurend ook aan de orde in die brieven. Een eenzame zwerver, dat was heel extreem bij hem. Hij in zijn slechte tijd, en hij heeft een ongelofelijke lange slechte tijd gehad. Hij heeft maar 10 jaar gewerkt als schilder. Van zijn 27e tot 37e, daar was het af. En daarvoor was hij in boekwinkeltjes, werkte hij in een antiquariaat, in kunstwinkels. En dan liep het weer mis. En dan ging hij aan het zwerven en dan was hij dagen onderweg. Dan lag hij in greppels te slapen. En in hooibergen en in houten opslagplaatsen. At ook helemaal niks. Dat is een ongelooflijk lijden wat hij had. Daar komt hij later ook op terug. En hij is op een gegeven moment in Brussel weer mislukt. Nee, in Parijs mislukt. In een antiquariaat waar hij werkte. En toen is hij naar Londen gegaan. En in Londen heeft hij kennis gemaakt met een soort Billy Graham type. Die ongelofelijke uitstraling had en over Christus sprak en over imitatione Christi. En Vincent werd gegrepen. Hij werd ongelofelijk gelovig, als ik het zo mag uitdrukken. En Vincent had afstand genomen van zijn vader, die was dominee. En hij vond het, hij had er niks meer mee. Maar daar werd hij weer gegrepen. En het kwam natuurlijk in een periode dat hij weer heel deep down in een vorm van depressie zat. Dus hij werd daardoor gestimuleerd dat boekje te gaan lezen. Het zakboekje van Thomas van Kempis, populair, Jezus spreekt als intieme vriend. Dat zakboekje werd gebruikt door Lodewijk XVI, Maria Stuart, Livingstone. Nou, heel veel mensen hebben dat boekje, ja, laat ik maar zeggen, plat gelezen. En als je het leest, ik heb ook in mijn boek, het blauwe boek, weer een stukje opgenomen. Dat is ongelofelijke, vrome taal die wij niet meer begrijpen. Maar hij vond dat de mooiste zinnen die hij ooit gelezen had. En het stimuleerde hem buitengewoon. Maar zoals Vincent ook was, op een gegeven moment had hij er genoeg van. Toen hielp het hem niet meer. Hij kon door dat boekje, door die Imitatione Christi, niet meer uit die slechte situaties komen. En dus je kreeg een ommekeer bij hem. En hij zei dan op een gegeven moment: het concept godsdienst is afschuwelijk. Hij ging dus afgeven op de godsdienst. En de Bijbel is kwetsend door zijn dwaasheid, schrijft hij aan Theo in die brieven. En de theologie is een knoeiboel. Met andere woorden, hij heeft afscheid genomen van God. En dat wilde hij ook goed duidelijk maken. En dat maakte hij duidelijk met dit schilderij. Prachtig schilderij. Met mijn school zat ik vlakbij het Van Gogh Museum. En als ik tussenuren had, dan ging ik vaak even naar het museum. En ik ging altijd naar dit schilderij kijken. Bijbel. Met daarbij Soir de Vivre van Zola. Je kan je afvragen, wat hebben die twee boekjes met elkaar te maken? Maar hier neemt hij afscheid van het geloof. En waardoor, onder andere, hij doet de kaars niet aan. Hij maakt de kaars niet aan. Hij hoeft niet meer te lezen. Hij weet het allemaal wel. Dat is zo'n ongelofelijke boodschap naar anderen van: jongens, het was voor mij over. En het is voor mij over. En dan legt hij erbij Soir de Vivre. Maar nog even dit. Hier, dat boek ligt open op Jesaja, ik geloof 26. En dan in Jesaja 26 wordt de profeet is leidend. En als je dat leest, dan is het echt. Vincent spreekt over zichzelf. Hij heeft het over zichzelf in Jesaja 26. En dat is heel bijzonder. Maar hij heeft dus Zola erbij gelegd. Dat is helemaal beduimeld. Ze heeft het behoorlijk gelezen. En ik dacht, dat moet ik natuurlijk ook lezen. Want ik zag in al die biografieën over Vincent, niemand had dat boekje gelezen. En ik dacht, ik moet toch weten wat erin staat. En Zola die beschrijft daar een soort, en ook een artiest die Lazarena heet die, geloof ik. Het heeft iets met Lazarus te maken, maar in ieder geval. En die man die was al even ellendig als Vincent. Het was helemaal niet zo van nu, Soir de Vivre. Dus Vincent die vindt nou ineens een boekje waar hij erg vrolijk van wordt. Nee, helemaal niet. Want de man die hij beschrijft, Zola, is ook zeer depressief. Komt het liefst op kerkhoven. En 12 ongelukken en 13 ongelukken en 12 enzovoort. Ik begrijp wat ik bedoel. Dus het was een heel merkwaardig boekje. Waar die uitgelezen had. Maar goed. Dan krijg je op een gegeven moment, zoals ik zei, hij is van God los. En dan kom ik even. Dat is Jesaja 53 was het. De leidende dienaar verwijst naar Jezus. Ja, en dan staat er ook, en dat heeft Van Gogh zich zeer aangetrokken, vandaar dat hij echt bewust op die pagina neerlegde, die Bijbel, een tijd zonder hoop of perspectief voor Vincent. Hij werd veracht en door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende, door God geslagen en vernederd. Zo beschreef die profeet zijn situatie in die tijd. En Van Gogh projecteerde dat op zichzelf. En dan komt er een tijd dat hij aan Theo schrijft. Ik zal het even verder afmaken. Dat hij aan Theo schrijft dat hij de stem van God in de natuur hoort. Zie je, dan gaat hij ook al naar de natuur. En hij heeft het voortdurend over de sterrenhemel. Eindelijk wil hij eens een sterrenhemel schilderen. Nou, dat doet hij dan op deze manier. En dan komt hij met God, natuur. Tussen de sterren is zijn eeuwige huis. En dat God, natuur, dat geeft hem, ook als hij weer op een hei zwerft
en naar vogeltjes kijkt, hoe zwaluwen hun nest maken, daar uren naar kan zitten turen, dat hij dan daaruit troost put. En dat is natuurlijk prachtig. En dan zegt hij op een gegeven moment, kunst is godsdienst. En hij had afscheid genomen van de religie, ja, maar niet van, laat ik maar zeggen, godsdienst of religiositeit. Hij kon nu eindelijk, want ik heb die periode even overgeslagen, hij is in de Boeinage geweest in België, daar heeft hij ook gepreekt. En daar heeft hij verschrikkelijk geleden, want niemand begreep hem. En toen heeft hij ook afscheid genomen van het prediken. Maar hij zei, kunst is godsdienst, met de kunst kon hij prediken. Niet met woorden, maar wel met kunst. En daarom, onder andere, vond hij het prachtig om de sterrenhemel te schilderen. En hij zegt ook, een kunstenaar is eigenlijk een predikant. Want met zijn werk, en dat zie je straks bij Mondriaan ook, met zijn werk drukt hij uit hoe hij over het bestaansmysterie denkt. Dat is wat hij probeerde te zeggen. Dan komen we met zijn Gethsemane. En de oude man en zijn Gethsemane. Hij heeft heel veel gesproken in brieven aan Theo over het feit dat hij net zo lijdt als Jezus. Hof van Olijven, Golgotha. En daar heeft hij veel over gefilosofeerd en gecorrespondeerd met Theo. Dat hij zei op een gegeven moment, mijn lijden is veel groter dan het lijden van Christus. Dat was maar een paar dagen. En ik lijd al zoveel jaren. En dat was dus zijn overtuiging. En hij is dan op een gegeven moment geheel en al is hij afgezakt in het zuiden van Frankrijk. En dan zit hij in een opvang, wat zou je zeggen, een instituut voor geestelijk gestoord. Dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Geestelijk, nou in die tijd was hij was gewoon gestoord. Dus laat ik gewoon zeggen, hij was gestoord. En toen was hij met, hij heeft een heleboel zelfportretten gemaakt. En dit heeft hij niet aan het eind van zijn leven, maar dit is het zelfportret dat hij aan het eind van zijn leven had moeten maken. Hij was aan het eind van zijn leven, hij zag zich elke morgen in de spiegel en heeft dat op deze manier dat gevoel uitgedrukt en ook nog een beetje met humor met die sigaret. En we weten hoe die aan zijn eind is gekomen. Op een gegeven moment was hij helemaal van de weg af. En dan heeft hij met een pistool heeft hij zichzelf niet doodgeschoten, maar in zijn buik. En hij heeft nog een aantal dagen ziek gelegen en toen is hij overleden. En dat pistool, dat ligt in het Van Gogh Museum. Dat hebben ze later opgediept ergens vandaan. Nou, dat was dan Edvard Munch. Filosofisch gesproken is Munch interessanter dan Van Gogh. Van Gogh heeft eigenlijk geen filosoof als inspiratiebron. Van Gogh is interessant vanwege zijn worsteling met zichzelf en met zijn kunst die niet aanvaard werd, enzovoort, enzovoort. En ook natuurlijk zijn worsteling met God. Edvard Munch is een Noor. En dit is Noorwegen. Ik heb, toen ik bij de mariniers was, een paar winters ben ik getraind in Noorwegen. En dat is zo'n prachtig beeld. Dat is Noorwegen. En als je dan praat over de bron van mijn ziel, dan was dat de bron van zijn ziel. Van Munch. En Munch die Munch was ook al een slachtoffer van zichzelf. Die man die was, ik heb daarboven gezet, de dans des levens. Ja? Zo zag je het ook. Dat hij gebonden was. En als je dat leest hier. Direct als kunstenaar. Hij leed aan chronische drankzucht. Slapeloze nachten. Bang in het donker voor de dood. Depressies, mislukkelingen, armoe, gekkenhuis. En werken in de reden. En dat is die angsten en problemen die bleven hem zijn hele leven bij. En ik heb daaronder gezet, hij zette de werken in de regen, want wat was er nou aan de hand? Als hij zijn werken geschilderd had, en ik heb, zoals ik vertelde, dus lang in Noorwegen gezeten, nou daar regent het de helft van de tijd. En als het niet regent, dan sneeuwt het. En hij werkte daar in bergen, en dat is het helemaal erg. En als hij zijn werken klaar had, zette hij ze in de regen. En er kwamen er mensen langs en die vroegen aan hem, Edward, is dat nou wel goed? Ja, zegt hij, zei hij dan altijd, mijn kinderen hebben dat nodig. Dus hij liet ze gewoon staan in de regen en in de sneeuw. En dat vond hij noodzakelijk. Merkwaardig, zou je zeggen. Even wat over zijn religieuze inspiratie. Wacht even. Als je dat leest, die biografieën over hem, dan heeft hij een vader die aan tafel niet alleen de Bijbel las, voorlas, maar ook Dostojevski. Heel merkwaardig. Die vader was een aanhanger van Dostojevski en hij werd het ook. Maar om een andere reden. Dostojevski was voor die vader de man die als een soort verlosser zijn werk schilderde. Dus de figuren van Dostojevski in bijvoorbeeld Gebroeders Karamazov enzovoort. Hij drukte goed uit, vond hij, Dostojevski, de relatie met God. En Dostojevski was een gelovig mens. Maar voor Edward was Dostojevski in zijn werken de man die afdaalde in de krochten van de geest. Ja, dus de man die diep in de ziel van iedereen kon doordringen. Dus dat was een hele andere benadering. Maar hij werd dus daardoor geïnspireerd in zijn werk. Nou, de bestaansworsteling van Edward Munch, die komt als volgt naar voren. Dit is de lijn in zijn leven. En ik begin met dit. Dat is de schreeuw. En de schreeuw, ik heb dat toen die tentoonstelling daar was, 5 jaar geleden is het nu, hing die schreeuw, hing daar ook. En ik had me er van alles van voorgesteld, maar het is niet meer dan zo'n kartonnetje. En that's it. En dan komt de hele wereld komt ervoor naar Oslo om dat te bezien. En de vraag is natuurlijk, wat is dit nou? En ik moet wel van tevoren zeggen dat de Nooren moesten niks van hem hebben. Net zoals de Nederlanders ook niks van Gogh wilden hebben. Maar die Nooren die vonden die kunst van hem niet acceptabel en niet te pruimen, mag ik wel zeggen. En hier maakten ze dus grappen over. Och, zeiden ze, luister eens, hij loopt hier over een brug. En onder die brug is een slachthuis en een gekkenhuis. En daar was die zus van Munch, zat in het gekkenhuis. En daar hoor je de hele dag lawaai. En daarom houdt hij zijn oren dicht. Nou ja, dat is natuurlijk een heel bizarre verklaring, want de verklaring is veel boeiender. Het is dat ik, en daar kom ik zo op, dat deze, hij houdt zijn oren dicht, omdat, afgezien van Dostojevski, was hij ook een aanhanger van Nietzsche. En Nietzsche had gezegd in die tijd, God is dood. En dat was een ongelofelijke uitspraak. En even terug. Het is een ongelofelijke uitspraak. Maar daar kom ik straks op. Ik ga eerst even naar die drie schilderijen. Eerst deze. Dat is een schilderij dat heeft hij gemaakt. Kijk, veel van die schilders die gingen allemaal naar Parijs. Ja, Vincent is er geweest. Munch is er geweest. Noem het maar op. Ze gingen allemaal naar Parijs. En hij heeft een tijd in Saint-Cloud gezeten. Daar heeft hij verschrikkelijk geleden. Verschrikkelijk geleden. Hij staarde, zoals hij schreef, eigenlijk urenlang in de open haard. En had met niemand contact. En kortom, en de kunst kwam niet van de grond. En toen heeft hij op een gegeven moment eigenlijk een zelfportret gemaakt. En ik vond dit een prachtig schilderij. Hij schildert hier het verdriet van het leven, van zijn leven. En opmerkelijk, 2 maal een kruis. Hier en daar. En dan laat hij toch het licht achter het lijden zien. En het leven stroomt voor hem hier voorbij. Dat is een riviertje. En dat is een heel opmerkelijke weergave van hoe hij tegen zijn eigen leven aankeek. En tegen de werkelijkheid. En dan krijgen we de schreeuw. En ik heb al gezegd, Nietzsche die heeft gezegd, God is dood, wij hebben hem gedood. En dat was in Europa een ongelofelijke uitspraak. Ja, en ik heb daarboven gezegd, is eigenlijk veroorzaakte een aardbeving van 8,9 op de schaal van Richter. Want een hele Europese bovenlaag werd ineens geschokt in het geloof. Want als God dood is, dan ontvalt de basis aan de hele moraal. En dan kunnen we doen en laten wat we willen, want er is geen God. En als God dood is, is dus alles geoorloofd. En veel belangrijker, als God dood is, waar halen we troost, hoop en houvast vandaan? Ja? Dus dat was een ongelofelijke aardbeving, spirituele aardbeving, waardoor Munch, laat ik maar zeggen, getriggerd werd om dit schilderij te maken. Goed, nou ga ik naar Edward's Golgotha. Want ook Edward had een Golgotha. De Hof van Olijven. De kruisigingsberg. Net zoals Van Gogh. En Edward die schilderde hier zichzelf aan het kruis. En dat vonden de Nooren natuurlijk vreselijk. En waarom deed hij dat? Omdat hij daarmee wilde laten uitkomen dat Christus als verlosser niets verlost had in de wereld. Dat het lijden nog steeds bijzonder ernstig aanwezig was. En hij heeft geprobeerd zichzelf daar te schilderen en hij heeft alle mensen hem de rug doen toekeren. En dat was dus voor hem een wanhoopsschilderij. Een wanhoopsschilderij over zijn lijden. En hij zegt ook, ik geef me over aan de pijn van het onbegrepen leven. De goede God, waar natuurlijk ook Dostojewski voortdurend over schreef. Ja, in de legende van de grote inquisiteur komt dat naar voren. De goede God. Waar is dan die goede God? Had hij gezegd. He? Ik zie alleen maar lijden om me heen. En dan heb ik gezegd, waarom de waarom vraag op de gezichten. Waarom? Mijn God, waarom heeft u ons verlaten? Zegt hij in zijn brieven die hij ook geschreven heeft. En dan komt hij met Ivan en Aljosha om dat te onderbouwen. En Ivan en Aljosha zijn de twee broers, Karamazov, die elkaar ontmoeten in een kroeg. En Ivan, Aljosha is een monnik en Ivan is een atheïst. En die komt in de Gebroeders Karamazov met 4 pagina's over het lijden van de mens. Maar niet van de volwassen mens, nee. Hij zegt, ik kan me nog voorstellen, Aljosha, zegt hij tegen die monnik, dat God de volwassenen wil straffen vanwege de erfzonde. Maar kinderen, waarom moeten kinderen lijden? Die hebben geen schuld. En dat is 4 pagina's lang, dat heb ik nog nooit zo gelezen. Dat is een ongelofelijke aanklacht, de grootste aanklacht tegen goede God in de literatuurgeschiedenis. En daar komt hij dan op. En dat zit allemaal achter dit beeld. Er was geen verlosser en ik kan misschien verlosser zijn door mijn kunst. Nou, dan Piet Mondriaan. Piet is, die woonde vlak bij ons. Ik woon in het Gein, op Koude. En aanvankelijk was Piet een figuratieve schilder. Mooie molentjes. Die molen staat er nog steeds. Daar kom ik nog wel eens met mijn racefiets langs. En hij had op een gegeven moment een aanvechting om dat figuratieve te laten gaan. Want hij was met theosofie bezig. En hij zei, ik kan niet meer, ik kan mijn zoektocht naar het spirituele, naar de goddelijke waarheid niet uitdrukken met een molentje en een paar koetjes. Dus ik moet mijn hele kunstenaarschap moet ik omgooien. En u moet zich goed realiseren dat we in die tijd, eind 19e eeuw, waarin Mondriaan leefde, waren de atheïsten, agnosten, deïsten, pantheïsten en theosofen. Met andere woorden, een hele winkel spiritualiteit. Je kon kiezen wat je wilde. Ja? En hij koos voor theosoof. En hij sloot zich onder andere aan bij een aantal belangrijke of bekende theosofen. En ook Piet, heb ik hier ook bij, ook Piet was los van de Bijbel. Had ook een vader die dominee was. Had zich er ook van gedistanceerd. En zeg ik hier, Piet werd ingevangen door Krishnamurti, Helena Blavatsky en Rudolf Steiner. Theosofen. En hij was, ook hij had weer een boekje. Want Van Gogh had het boekje Imitatione Christi. En hij had het boekje van Krishnamurti, waar hij ook dagelijks uit bad. En hij heeft ook contact met Blavatsky. De een noemt het een oplichter en de ander heeft er bijna heilig verklaard. En Rudolf Steiner had hij ook contacten mee. En dat contact brak hij af toen Rudolf Steiner liet blijken dat hij die kunst van hem niet te pruimen vond. En toen was het afgelopen. Maar hij bleef wel theosoof. Hij heeft ook geprobeerd om lid te worden van een Franse loge, vrijmetselaarsloge, maar daar werd hij niet geaccepteerd, want een theosoof is een religieus georiënteerde en die hoort niet in de vrijmetselarij bij de Fransen. Als hij het in Amsterdam had geprobeerd, dan was hij waarschijnlijk wel toegelaten. Maar hij was dus bezig met zijn zoektocht naar, eigenlijk wat hij, zoals hij dat zei, de goddelijke waarheid van de realiteit. En die zocht hij dan op zijn manier uit te drukken in zijn abstracte kunst. Maar hij zei ervan, we moeten het natuurlijke niet voorbij zien. We moeten esoterisch zien. We moeten universeel zien. De natuurwetten zien als de uitdrukking van het ene. Hij was er ook niet expliciet, maar wel een aanhanger van Spinoza. Ik heb een proefschrift gelezen over hem en daar kwam Spinoza regelmatig in voor. Hij ging dus ook, net zoals Van Gogh minder nadrukkelijk. Munk wel. Munk die ging nadrukkelijk naar de natuur en hij ging ook nadrukkelijk naar de natuur. En dit is zijn werk wat ik op de markt heb gekocht. Maar niet heus. Want dit is compositie 10. Dat moet het voorstellen, de zee en het strand. Ik zeg altijd, als ik nou niets van Mondriaan afwist en ik had dat gekocht, nou ja, dan had ik het in de garage gehangen. Want esthetisch doet het me niks. Totdat je weet waarom Mondriaan dit geschilderd heeft. Wat er aan denkkracht, aan zoektocht, aan spiritualiteit bij hem achter zit. Ja, dan gaat het ineens leven. Hij had het ook over de goddelijke oorsprong van het ordenend beginsel. En wat is het ordenend beginsel als je naar de oerknal kijkt? Ja? Wat is het ordenend beginsel in de natuur? In de natuur zit een ongelofelijke scheppingskracht. Ja? De scheppingskracht die gelovigen aan God, God de Vader, toedelen. De scheppingskracht van God de Vader zit voor Spinoza in de natuur. En we zien dat elk voorjaar weer. En we zien het overal. Er komen ook nieuwe sterrenstelsels enzovoort. Er zit dus in de natuur een ongelofelijke drive. Tot van alles. Waar komt die vandaan? Weten we niet. Maar hij zegt wel, hij noemt dat het ordenend beginsel. En als je naar, ik kijk veel, daar heb ik net met Ernst over gehad, veel naar National Geographic Wild. Schitterende documentaires. En als je dat ziet, hoe complex die natuur in elkaar zit, hoe mooi, en dat in 3,5 miljard jaar, evolutie, ja, dan praat je automatisch over een ordenend beginsel. Wat het is, weten we natuurlijk niet. Een gelovige kan zeggen, God, nou oké. Kan. Ja, maar hij ging zover niet. Hij bleef gewoon binnen de binnen de natuur. En hij ging niet het transcendente domein in, als ik het zo maar zeg. Bovennatuurlijk denken, dat had hij afgeschaft. En dan had hij hier staan, das Ding an sich. Hij zegt, je moet dat, das Ding an sich, dat is van Kant. Die zegt, wij kijken naar een stoel. Of naar een plant, hier, die bloemen. Die zien wij door onze zintuigen. Maar we weten niet echt wat die bloemen zijn. Want we zien niet de atomen, we zien niet de moleculen, we zien niet de structuren. We weten helemaal niet wat erachter zit. En helemaal nog niet wat de drijvende kracht is waardoor die bloemen zijn ontstaan. Nou, dat is dus een behoorlijke spirituele aanloop om tot zo'n werk te komen. Oké, dat was, denk ik, ik geloof niet dat ik nog meer heb van hem. Dan krijgen we Vigeland. Wie is er wel eens in Oslo geweest in het park van Fiets? Heeft u het gezien? Geweldig. Geweldig. Ik heb daar met zeer veel bewondering gekeken naar die beelden van hem. Maar ook hij, en daar heb ik ze natuurlijk op allemaal op geselecteerd. Ook hij was natuurlijk voortdurend met het leven bezig, met de worsteling, met de ellende, met de enzovoort, enzovoort. En Fietsjeland, die zei op een gegeven moment, over God kunnen we niet praten. Maar we kunnen het niet nalaten om over God te praten. En als we het dus wel doen, moeten we praten in cirkels. Want een cirkel is vanaf 600, 800 jaar voor Christus het symbool van God. Geen begin, geen einde. Oneindig, eeuwig. En je ziet in dat park ook heel veel van die, van deze, ja, bijna kunstzinnige metaforen. Prachtig. Maar ja, dan komt hij hiermee. En daar ga ik een stukje voorlezen. Want dat is de zuil van het lijden. Weer Golgotha, de derde kunstenaar al, die met Golgotha, Golgotha gebruikt als metafoor om zijn eigen lijden te schetsen. En ik heb hier een stukje aangegeeld gisteren om voor te lezen. Hij zegt, schrijf ik hier, nu al die mensen, al die mannen, vrouwen en daaruit geboren kinderen hangen aan mijn zuil. Diep ellendig. Je kunt in die lichamen alle emotie en agressie terugvinden die het menselijk geslacht in zijn essentie karakteriseert. Alle kardinale ondeugden zitten in de stand van hun handen, voeten, billen en lichamen. In die zuil wilde ik het menselijk oerinstinct uitbeelden, binnen tijd en ruimte. En dat lijkt me meer dan gelukt. Jullie filosoof Spinoza heeft er al daarvoor een mooi begrip bedacht. De conatus, de drang in elk wezen tot volharding en optimalisering van zijn bestaan. Juist, ieder lijf op die zuil is bezig met het gevecht om zijn eigen heil en voortbestaan. Bij velen gaat daarvoor rücksichtloos alles opzij. En ze gaan over de ruggen van hun naasten. De mens wil blijven leven. Vele mensen willen zelfs eeuwig leven. Een bizar verlangen. Met andere woorden, dat is niet niks wat hij daar zegt. Hier beeldt hij uit dat de mens in wezen in vele opzichten een roofdier is. En maar door één impuls gedreven wordt, eigenbelang. En dat zie je, bovenin zitten de sterken en onderin de zwakken. En kijk naar de samenleving. Kijk naar de geschiedenis. En kijk hoe die geschiedenis zich heeft voorgedaan aan ons. Dan is dit natuurlijk een ongelooflijk natuurgetrouw, als ik het zo mag zeggen, beeld. De zuil van zijn leven. En ook voor hem was Golgotha, daar miste hij de verlosser. Hij zei, ook hij kwam met het verhaal van, waar is nou de verlosser? Nou, en dan Leo Vroman, daar sluit ik mee af. En dat komt mooi op tijd. En Leo Vroman is een dichter. Een hele bijzondere dichter. Hij was bioloog, dus hij was ook als wetenschapper in mijn boek, heb ik hem opgenomen. Maar ook kunstenaar, als dichter. En hij was Jood. Heeft in Indië in kampen gezeten, bij de Jappen. En heeft ook natuurlijk weer het lijden meegemaakt. En ik heb een gedicht van hem, wat gekort, maar dat gedicht, dat is een prachtige bestaansworsteling. Daarin gaat hij God toespreken, maar durft het woord God nauwelijks te gebruiken en gebruikt het woord systeem. En dan gaat hij, en dan komt hij uiteindelijk bij Auschwitz uit en bij oorlogen enzovoort. Ik zal het laten zien. Systeem, zegt hij, gij spitst geen oog of baard en draagt geen slepend kleed. Hij die in u een man ontwaart, misvormt u naar zijn eigen aard, waar hij ook niets van weet. Dus met andere woorden, hij zegt, ja, God met een baard enzovoort, dat is natuurlijk een menselijke projectie, is een misvorming van wat? Ja, van God, die we niet kennen. Dan zegt hij, systeem, ik noem u dus geen God, geen Heer of ander woord, waarvan men gave en gebod en wraak verwacht en tot wiens genot men volkeren vermoord. Dat is een ongelofelijke beschuldiging. Want daar zegt hij ook, systeem noem dus geen God, waarvan men gave en gebod. Ik heb toch als gelovige, vroeger als katholiek, verwachtte ik toch van God gave en gebod. Daar baden we voor. Ja? Maar dat heeft hij dus nu onderuit gehaald. En wraak verwacht. Ja? Hoeveel volkeren hebben niet gestreden met de hoop dat God aan hun kant zou zijn. Ja? Dat God wraak zou nemen voor de onrechtvaardigheid die aangedaan is. Waarvan men gave en wraak verwacht en tot wiens genot men volkeren vermoord. Dat gebeurt nog. Fundamentalistische moslims, die beantwoorden in de laatste zin, ja, tot wiens genot men volkeren vermoord. Als het aan die fundamentalisten zou liggen, dan iedereen die geen moslim is, die kan dood. Dat is bij sommige van die kerels het geval. Nou, en dan komt hij, ja, dan laat hij zichzelf. Ja, dan zegt hij, lijf dat op niets gelijkt. Aard van ons hier en nu. Ik voel mij diep door u bereikt. En als daardoor mijn tijd verstrijkt, ben ik nog meer van u. Hij weet dus niet wie die is. En hij zegt, ik ben eigenlijk een stuk van de natuur. Hij was ook een Spinozist op een gegeven moment. En als daardoor mijn tijd verstrijkt, ben ik nog meer van u. Als mijn tijd verstreken is, dan valt mijn lichaam uit elkaar. En mijn atomen en moleculen komen in de natuur. Dus dan ben ik nog meer van u. Systeem, ik ben maar een getal. En tel u nog niet goed. Maar dat ik u met mijn verval, zodra dat komt, verminderen zal. Vertelt mij hoe dat moet. Waarom dat moet. Hier zegt hij eigenlijk, ik ben maar een getal. Ik ben helemaal niks. Ik ben een zandkorrel in de Sahara. En ik tel u nog niet goed. Ik weet nog niet wie u bent. Maar dat ik u met mijn verval, zodra het komt, verminderen zal. Ja, en dat begrijp ik ook niet. Ik, door mijn verval, verminder ik. Want daarvoor had hij gezegd bij de aarde, dat hij daar de aarde eigenlijk vermeerderen zou. Vertel mij hoe dat moet, waarom dat moet. En dan zegt hij, systeem is dit een tweegesprek. Hij praat voortdurend met God eigenlijk. Hij heeft wel een systeem, maar hij praat met God met een tweegesprek. Of één met u alleen. Of ben ik eigenlijk met mezelf bezig in gesprek? Vertel me dan wie ik ontdek als ik mijn armen tot u strek en om mijn schouders heen. Hij staat eigenlijk voor de spiegel. Hij praat tot het systeem en tot zichzelf en vraagt zich af, als ik nou mijn armen strek, is dat nou naar u, naar God, naar het systeem, of is dat gewoon naar mezelf? En dan het systeem. Zweer bij mijn vage resten, Auschwitz, dat niets ooit overbodig was en dat uw onrecht nodig was ten bate van het beste. Met andere woorden, God, vertel maar eens waarom dit Auschwitz nodig was of enzovoort, enzovoort. En dan heeft hij het ook nog over de oorlog. Oorlog zal de grond inzinken en onder toegesproken zerken, soldaten, zal geen levend mens meer merken van wiens wijn de maden drinken. Met andere woorden, je bent gesneuveld, je gaat een graf in, je bent onbekend en je wordt opgevreten. Hier laat hij het eigenlijk zien. Onze opperhuid is nu de aarde, als je onder in je graf ligt. Voel of zij de onze is. En vraagt ons wat dat onze is. Onze opperhuid. Dat zijn die nieuwe kindervoeten. Die lopen weer over die zerken. Die alweer hetzelfde moeten. Doen wat al zo vaak gedaan is. Oorlog voeren. Waar dan die vliegenzwermen vandaan is. Daar zullen gauw weer eitjes zijn die wachten op de nieuwe wijn. Systeem, is dit uw stemgeluid? Leg ons dat dan maar eens uit. Vertel maar eens wat er is, oorlog. Vertel maar eens hoe jonge mensen daarmee om moeten gaan. En vertel maar eens hoe de familie hun sneuvelen accepteren. En dat de lichamen niet meer doen dan uiteenvallen. En tot slot, dat is een hele emotionele hartekreet van hem. Dan zegt hij, was de nacht soms uiterst stil? Hij staarde uit zijn raam. Dan hoorde ik haast uw stem, geschapen door mijn eigen wil of door uw eigen stem. Gun straks mijn stervend brein de waan van eeuwigheid maar even. En wie gij ook zijt, of hoe ook heet, besta die nacht en blijf. Hij wil dus gewoon dat God in zijn stervensuur bij hem aanwezig is. Ook al gelooft hij er niet in en praat hij over het systeem. Dames en heren, dat was het. Ik dank u voor de aandacht.
Er is een korte pauze om even te verpozen voor wie naar de wc wil. Er is nog geen consumptie. Daarna, na afloop is er wel gelegenheid om nog een drankje te drinken. Dus we houden een kleine 5 minuten pauze en dan kunnen we kijken of er vragen zijn. En dat geldt ook voor degenen die luisteren. We hebben een korte pauze van ongeveer 5 minuten en dan gaan we zo verder. Dus dat is 9:05 op mijn horloge.
Wie mag ik het woord geven?
We gaan het als volgt doen. Ik loop weer met de microfoon door de zaal als er een vraag is. U mag gewoon hier staan en de vragen beantwoorden. Ik hou de microfoon zelf vast in verband met corona. Maar ook in verband met gewoon de loop van de avond. Wie heeft een vraag? Of een opmerking? Of een, wil iets met een reactie komen? Het is stil, dat betekent dat het een glashelder verhaal is. Ernst.
Ja, Ton. Ik mag wel Ton zeggen. Hè?
Ja.
Je hebt er straks een schilderij laten zien van Mondriaan. En als er één ding opvalt, dat is eigenlijk de rode draad die ik destilleer uit alle kunstenaars die voorbij gekomen zijn, is dat de worsteling met het bestaan. En ook natuurlijk met het mysterie van het bestaan. Maar die worsteling en dan die sprong naar die streepjes, en het gaat mij toch iets te snel. Kan je daar iets meer over vertellen wat daarachter zat, waarom die nou juist dat deed in de vorm van een bal, als het ware.
Ja.
Terwijl die later, en alleen zwart-wit, en later gaat die over op kleur en worden het echt streepjes, verticaal en horizontaal, heel gestructureerd.
Nou, eerst even naar Vincent van Gogh, die maakt ook van die sprongen. Niet in zijn kunst, maar wel in zijn houding ten opzichte van het geloof. Want eerst is hij van het geloof af, dan is hij weer aan het Imitatione Christi bezig. En dan vindt hij het allemaal weer onzin. Maar dat is zijn karakter. Hè? En later gaat hij dan proberen toch de predikant uit te hangen met zijn schilderijen. En dat doet hij natuurlijk prachtig. En er zijn maar een paar schilderijen die daarvoor in aanmerking komen. Het zijn die sterrenhemels natuurlijk. En dat, die Bijbel. En verder heeft hij natuurlijk veel andere natuur geschilderd. Die heeft niks te maken met zijn spirituele achtergrond. Wat wel zo is, dat uiteindelijk komt Vincent toch, als hij in Zuid-Frankrijk zit, komt hij toch weer terug bij de Bijbel. Maar niet zozeer bij de Bijbel, en bij Jezus komt hij terug, maar niet als de Zoon Gods. Maar Jezus is de grootste kunstenaar, vond hij. En niet een kunstenaar met letters en ook niet met verf. Maar hij was de grootste kunstenaar met woorden. En op die manier kwam hij toch weer uiteindelijk weer bij Jezus terug. Maar dan als een zeer bewonderenswaardige kunstenaar. En uiteindelijk is het ook weer zo dat hij in die laatste tijd, de laatste weken in die cel waar hij zat, in dat gesticht, dat hij toch weer ook weer de Bijbel las. Dus kijk, daarom zeg ik, Vincent is veel minder interessant, spiritueel gesproken, filosofisch gesproken, dan Munch. Munch die komt met Nietzsche, die komt met Dostoevsky, daar heeft hij prachtige verhalen over. Maar die bronnen had Van Gogh niet. Maar nu naar Mondriaan. Mondriaan was natuurlijk ook een zoekende. Hij was eerst aan het schilderen, hè, dat is allemaal prachtig. Maar toen op een gegeven moment kreeg hij ook het gevoel, ja, met die natuur kan ik het verder niet meer uitdrukken. En daar ging hij heel ver in. Hij ging soms met de trein 's nachts, want dan hoefde hij niet naar buiten te kijken naar de natuur. En als hij op zijn kamer, als mensen op zijn kamer kwamen, dan had hij een vierkant hok, een soort kosmos, werd er gezegd. Het was allemaal verschrikkelijk steriel. Alles was haaks. En je moest met je handen overal afblijven, want wie er aankwam, die werd gelijk eruit gegooid. En zijn critici zeiden, ja, maar hij had wel een ronde asbak staan. En ook zijn brillenglazen waren rond. Maar hij had dus ook allerlei rare, ja, afwijkingen, eigenschappen, laat ik het zo zeggen. En dus hij, door die theosofie, door dat Krishnamurti en Steiner, was hij spiritueel bezig. En dat kon hij niet met de molen. Dus dat was zijn overstap. En zijn kunst werd door de grote kunstenaars in die tijd, Dalí en Picasso, met de grond gelijk gemaakt. Dalí had gezegd van alle kunstenaars van de laatste twee eeuwen, staat hij onderaan met nul punten. Dat was Dalí. En Picasso had gezegd, die man die schildert elke keer hetzelfde. Telkens lijntjes en dingetjes. En ja, dat was wel zo.
Maar waarom waren dan die lijntjes wel spiritueel en die molen niet? Want het gaat natuurlijk...
Een molen was gewoon een uitdrukking van de natuur. Gewoon natuurgetrouw. Dat was een foto. Daar had hij niks mee. En Rembrandt maakte... Kijk, Rembrandt, dat figuratieve schilderen, was eigenlijk verleden tijd toen de fotografie ontwikkeld werd. Toen zijn er een heleboel kunstenaars geweest die ja, ik kan niet meer gewoon een huisje schilderen, want dan kan je net zo goed een foto maken. Er zat dus niks achter.
Dat is even de vraag voor de luisteraar, de vraag uit de zaal komt. Wie zegt het dat er niets achter zat? Want dat is een aanname.
Nou ja, dat is een aanname, maar in ieder geval, laten we zeggen, het figuratieve schilderen is op het moment dat de fotografie ontstond, is daar ook een discussie over ontstaan. Laat ik het zo zeggen. En toen is er ook... Kijk, dat was met muziek eigenlijk ook een beetje zo. Dat op een gegeven moment in die periode was het zo, dan moest er plotseling atonale muziek gecomponeerd worden. Want alle mooie muziek was al gemaakt. Dus verzin dat anders. Nou, dat was bij dit soort abstracte schilders ook. Alleen, Appel had natuurlijk een heel andere benadering. Appel.
Maar hoe weet u dat Rembrandt niet ook iets spiritueels wilde uiten in zijn...
Nou ja, dat heb ik van Mondriaan die dat zei. En ik heb bij Rembrandt het ook nog nooit gezien. Het was allemaal geestelijk, in die zin. Godsdienst. Driekwart van zijn schilderijen zijn heilige levens en de religie. Nou, daar kan je zeggen, er zit spiritualiteit achter. Er zit gewoon het christelijke denken achter.
Maar is dat niet een reductie van Rembrandt? Ik denk aan het schilderij van de verloren zoon.
Ja,
waar je,
kijk, het is een reductie van Mondriaan. En natuurlijk zijn er prachtige schilderijen. Mondriaan zal het ook erkend hebben.
Maar nee, maar niet alleen prachtig, maar ook spiritueel.
Nou, ja, dat vond hij niet.
Ja.
Ja, natuurlijk. Maar dat is met de hele kunst.
De vraag klinkt hier, bent u het ermee eens? Of zegt u, ik zit meer op de lijn van Mondriaan? Want dat is natuurlijk...
Nou, kijk, daar zeg ik, dat schilderij wat ik heb laten zien, dat had ik in mijn garage gehangen. En Rembrandt had ik niet in mijn garage gehangen. Omdat ik dat... Ja, natuurlijk, dat is... Qua esthetiek is dat 10 keer mooier dan wat Mondriaan heeft gemaakt. Als ik dat ene schilderij dan neem. Maar daar ga je van de schoonheid uit.
En maar uitgaande van de spiritualiteit?
En de spirituele achtergrond.
Maar als u dan moet kiezen, Rembrandt of Mondriaan, spiritualiteit als toetssteen?
Nou ja,
toetssteen.
Kijk, dat is geen keuze. Ik bedoel, die portretten van Rembrandt zal ik ook niet in mijn kamer hangen.
Nee, dat
waarom?
Niet.
Er zijn zoveel portretschilders die het ook zo mooi kunnen doen. En Rembrandt is daar niet uniek in, hoor.
Ja.
Het doen wel alsof hij uniek is. Maar als je kijkt naar die eerste werken van Mondriaan. En Potter. Mondriaan maakte dezelfde mooie schilderijen. En Mondriaan kon ook prachtig figuratief schilderen. Net zoals als Rembrandt.
Er is een nieuwe vraag. Of misschien een vervolgvraag.
Ja, deze discussie die doet me denken aan een recensie van uw eerste boek van Menno Lievens. Die schrijft: aanleiding om dit boek te schrijven is een tweet van de kok. Ik ben ongelovig en niet erg bang voor de dood, maar sterven zonder te weten waarom dit alles maakt me zeer verdrietig. Hij besloot de hele geschiedenis van het filosofische godsdenken langs te lopen om te zien hoe de grote denkers met het mysterie van het leven geworsteld hebben. En dan zegt Lievens ergens: in feite gaat dit boek dan ook meer over Ton de Kok dan over de door hem besproken filosofen en schrijvers. Het beïnvloedt in ieder geval de weergave van de besproken auteurs. En dat vraagt me dus af in hoeverre uw denkbeelden te veel beïnvloeden wat u wilt vertellen zonder de waarheid geweld aan te doen.
Er is geen waarheid op dat terrein. Er is volstrekt geen waarheid. Er is maar één waarheid en dat is de beta-wetenschappen. Ja? Daar is waarheid. En de beta-wetenschappen...
De beta-wetenschappen.
Als men zegt, er is geen waarheid. Als ik met vakantie ga en ik ga naar het vliegtuig, dan weet ik, dat ding gaat omhoog, omdat het waarheid is wat ze op papier hadden gezet. Maar in de geesteswetenschap is geen waarheid. Hoezo waarheid? We hebben 100.000 meningen over van alles nog wat.
Ik ga achterin een vraag en dan kom ik bij.
Het is een smaak.
Ja, precies. Een oordeel is smaak.
Ja. En dat is gebaseerd op mijn hersencellen. De structuur van mijn hersencellen zijn anders dan die van u.
Er komt hier een opmerking achter in de zaal en dan ga ik naar een vraag in het midden.
Ik wil even een opmerking maken over de waarheid in de bettervakken. Maar de bettervakken, voor zover ik dat ooit begrepen heb, berusten allemaal op, beginnen met aannames, axioma's.
Ja.
En daar wordt de hele zaak op opgebouwd. Hoezo waarheid?
Ja, omdat je een experiment, een empirisch experiment, kan je herhalen. Je kan het verifiëren, je kan het falsifiëren, dus het is bewezen. Klaar. En dat wil niet zeggen dat er 10 of 20 jaar geleden een correctie opkomt. Maar voorlopig is het zo. En de waarheid uit de muziek of uit de kunst, die is er niet. Die is er niet.
Helder. Een vraag van mevrouw hier. Of opmerking.
Een opmerking. Ik heb begrepen dat... Kunt u ietsje verder? Ik hoor mezelf nog praten. Ik heb begrepen dat uw lezing ging over de manier waarop het mysterie kunstenaars beïnvloedde in hun werk. Dus niet met een waarheid of met wat, maar het mysterie. En het mysterie blijft. En door ieder woord en alles wat we zeggen over wetenschappen, over zekerheid en waarheid, raken we verder van het mysterie weg. En ik heb het idee dat een... Dat je respect moet hebben voor een mysterie. En dat je dat niet kunt benoemen. En dat je dat misschien met een kunstwerk kunt benaderen. Omdat het onzegbaar is.
Ja, precies. En dat is ook waarom Van Gogh zei: ik ben als kunstenaar predikant.
Ja, als je het aanvoelt. Ja. Als je het begrijpt. Als je het aanvoelt. Begrijpen is ook...
En kijk, het bestaansmysterie, daar komen we geen van allen uit. Maar dat wordt wel... Ik, en iedereen worstelt daarmee, tenminste, meer of min. En deze mannen die ik heb laten zien, die waren allemaal... 3 van de 5 hadden het over Golgotha. Moet je nagaan. Over het lijden. Over het feit dat Christus de mens volstrekt heeft overschat met zijn 10 geboden. De mens kan dat helemaal niet. En dat is bijvoorbeeld de legende van de grote inquisiteur. Prachtig, dat was een toppunt in de literatuurgeschiedenis. Ja? De grote inquisiteur, die komt op een gegeven moment, komt Jezus, die komt, tenminste dat is dat, de legende die Iwan aan Aljosha vertelt, in die kroeg, Aljosha die monnik, en Iwan de atheïst, nadat hij eerst 5 pagina's over het lijden van kinderen, ja, onschuldige kinderen spreekt, en dan vraagt hij eens je goede God, en dan zegt hij: Aljosha, ik zal je een verhaal vertellen. En dan begint hij met de legende van de grote inquisiteur. Christus komt in de 16e eeuw weer op aarde, want in die tijd beginnen mensen hun geloof te verliezen. En Christus moet de mensen een hart onder de riem steken. In Sevilla komt hij op aarde. Hij loopt daar door de straten. En hij wordt onmiddellijk herkend door iedereen. En iedereen gaat plat in aanbidding. En de groot inquisiteur, 2 meter lang, een kardinaal van 90 jaar, die loopt daar langs en die ziet dat. En die neemt Christus gevangen. Gooit hem in de kerker. En 's nachts komt hij naar die kerker met een kaarsje in zijn hand. Steekt van wal 4 pagina's. Waarin hij zegt: waarom komt u ons storen? U heeft de mens overschat. U kunt niet van de mens verwachten dat ze zich aan die geboden kunnen houden. Dat zijn alleen maar heiligen die dat kunnen. En daar hebben we er in het Vaticaan maar een paar. Dus wat komt u doen? U komt ons storen. Wij hebben nu de leiding overgenomen. Wij hebben de mensen de vrijheid ontnomen. Dat willen ze ook. Ze willen graag achter ons aan lopen. Want er is geen verlosser. En wij geven hun brood en spelen. En ze leveren hun vrijheid in. En ze doen precies wat wij zeggen. En zo gaat hij de 3 pagina's door.
Maar is dat godsdienstkritiek of kerkkritiek?
He?
Dat lijkt mij eerder kerkkritiek dan geloofskritiek.
Nee, het geloofskritiek kwam uit het feit dat Christus de mens had overschat.
Ja, maar in het verhaal, die 10 geboden koppelen aan Christus, vind ik al complex.
Nee, de kerk juist. Hij zegt juist, de kerk is nu het instrument om de mensen gelukkig te maken.
Ja, maar dat is kerkkritiek. Zo goed als je ook kritiek kunt hebben op voetbal, maar toch kunt zien dat sport gezond kan zijn.
Nee, het is geen kritiek op zichzelf. Hij zegt...
Voetbalclubs bedoel ik.
Nee, dat is een prachtig instrument, de kerk. Ja? Wij hebben dus eigenlijk in de gaten gehad dat u van de mens dingen vraagt die de mens helemaal niet kan doen. En daar niet aan kan beantwoorden. En dat hebben wij dus overgenomen. En wij maken de mensen gelukkig. Door ze de vrijheid te ontnemen. Door ze brood en spelen te geven. En door ze gewoon te zeggen wat ze moeten doen. Dwang. En u heeft de mens de vrije wil gegeven. En daarom is het in de wereld een puinhoop. Nou, er is geen spel tussen te krijgen.
In het verhaal bedoelt u? Of in het, als redenering?
In de werkelijkheid ook. Ja. In de werkelijkheid ook. Wat denkt u dat het klimaat vandaan komt? Het klimaatcrisis. Wij zijn geboren met 7 kardinale ondeugden. Op basis daarvan hebben wij het klimaat met de knoppen geholpen. Ja? Hoogmoed, hebzucht, jaloezie, woede, lust, Arcadia en onmatigheid. Dat zijn de 7 kardinale ondeugden. Op basis van die ondeugden heeft de reclame, psychologen hebben goed begrepen hoe ze al 30 jaar de mens moeten aanzetten tot extreem consumentisme. Op basis van al die zwakheden die de mens heeft. En die zwakheden zijn niet weg te krijgen, want dat is het aard van de mens. Daar ben ik ook zeer pessimistisch over de mogelijkheid om die crisis te neutraliseren. Ik geloof er niets van.
Je maakt veel sprongen.
Ja, natuurlijk.
Ik probeer het te volgen, maar het blijft bij mij toch hangen dat u net zei, waarheid is alleen bij de beta-wetenschappen, maar u verwijst nu toch naar de geesteswetenschappen en naar verhalen, naar literatuur en zelfs naar de ethiek om aan te tonen dat er, nou, dat de wereld draait zoals die draait en de mensheid is zoals die is. Dus zit er dan niet toch in die geesteswetenschappen, zijn daar toch niet, is daar niet meer te vinden dan alleen maar een subjectieve mening?
Wetenschappers?
Nou ja, qua kijk op de wereld.
Ja, kijk, wetenschappers die kijkt in zijn wetenschap naar waar hij mee bezig is, maar daarnaast kijkt hij ook naar de wereld. Maar als hij met zijn wetenschap bezig is, dan is hij nogmaals bezig met experimenten die hij kan bewijzen. Klaar, er komt een waarheid uit, de vliegtuig gaat omhoog.
Ja, maar de dingen die u net zegt, zijn dat ook waarheden? Over de kardinale deugden, over het klimaat, over het verhaal dat u aanhaalt.
Het klimaat wat ik aanhaal, dat is waarheid. Dan moet je de krant maar oplezen vandaag.
Nee, ik bedoel eerder de...
Wij hebben op basis van... Kijk, wat waarheid is, dat is ook een empirisch aantoonbaar, dat de reclame heeft ons tot absurde consumentisme aangezet. Reclame op basis van het inzicht van de psychologen. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 7 zwakke punten. Die moeten we aansnijden. En dan krijgen we zelf een enorme omzet. Nou, dat is waarheid. Wetenschappelijk aantoonbaar. Ja? Is te verifiëren, is te controleren, is te herhalen. En wat wil je nog meer?
Ik ga eens kijken of er nog een vraag is. Ja, of een opmerking. Of we zijn een soort gesprek aan het gaan.
Misschien een afsluitende vraag?
Ja.
Ik ben... Was er nog één?
We hebben nog één hoor.
Oké. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, meneer de Kok, wat u zelf vindt van wat is God? Wat is uw mening? U heeft daar een boek over geschreven en ik ben wel benieuwd.
Ja, ja, dat is dit boekje.
Ik zal het erbij nemen, dit boek.
Nee, dat...
Oh.
Dat vertelde ik geloof ik toen dat blauwe boek voorkwam. Hierin heb ik dus beschreven wat mijn zoektocht is geweest in de 79 jaar die ik nu leef. Ik leef bijna 80 jaar. Ik ben natuurlijk veel later mee begonnen met die zoektocht. Maar en dan kom ik uiteindelijk bij God natuur. Omdat ik, zoals we net bespraken, boven het universum, boven de kosmos, niets hogers kan denken. Maar mijn gelovige buurman, die kan wel iets hogers denken. Die denkt in het transcendente domein, ik niet. Omdat ik, kijk, in de kosmos denken en zeggen God natuur, daar is God natuur. Maar mijn buurman kan niet zeggen waar zijn God is. Ik kan wel zeggen waar mijn God is. Die zit in de natuur. Kan je zeggen, wat heb je aan zo'n God? Niks. Niks. Behalve dat je, als je dan kijkt wat God natuur is, als je dan je goed realiseert dat de hele natuur gedreven wordt door natuurwetten. Dat is ook de reden waarom de meeste wetenschappers de vrije wil ontkennen. Je hebt geen vrije wil. Je wordt gedwongen door de natuurwetten. En ja, als je dan God natuur aanhangt, dan is dat volgens Spinoza niet meer dan dat je je goed realiseert dat je een tijdelijke uitdrukkingsvorm bent van de natuur. En dat je opkomt en weer uitgaat. En dat je troost daarin kan vinden als je je kan neerleggen bij het feit dat jij door natuurwetten gestuurd wordt en dat er op die manier een eind aan komt. Ja? Dus neerleggen bij wat je overkomt. En niet zeggen, waarom moet mij dat overkomen, bij wijze van spreken. Ja?
Dank. Achterin was nog een vraag. Of een opmerking. Of een gedachte.
Nou, het is eigenlijk, ik heb eigenlijk twee vragen. En de eerste betreft uw opmerking over muziek. Namelijk dat zeg maar de atonale muziek, dat die ontstaan is omdat alle mooie muziek al geschreven was. Ik ben zelf muzikus, dus ik heb een beetje mijn twijfels bij die opmerking. Dus ik vraag me af waar u die vandaan haalt. En mijn tweede vraag gaat over Leo Vrooman. U zei, hij is helemaal niet gelovig. Daar heb ik ook zo mijn twijfels bij. Ik ben ook Nederlandicus en ik heb dit gedicht toevallig, of veel van zijn gedichten hebben wij behandeld. Dat hij God systeem noemt, is in mijn beleving niet direct een bewijs van het feit dat hij niet gelovig is. En in die gedichten vraagt hij heel dikwijls waarom, of God aan kan geven waarom die dingen laat gebeuren. En aan het eind, hij hoopt wel dat als hij doodgaat, dat God er dan is en blijft. Ik kan het niet helemaal rijmen met,
nou ja,
ongelovigheid.
Eerst over die muziek. Componist Schönberg, we moeten wat anders proberen.
Nee, alle muziek naar Schönberg was gevraagd.
Ik zeg alleen maar, de atonale muziek is onder andere ontstaan omdat men zegt, we moeten eens wat anders proberen. Want alle muziek is al gemaakt. Dat is het verhaal.
Ja, dat als Schönberg dat als excuus zeg maar aanvoert. Ik weet niet of die, ik ga ervan uit dat hij dat inderdaad gezegd heeft, want u zegt dat. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat als je kijkt naar Mondriaan, die vanuit zijn figuratieve periode eigenlijk in zijn ontwikkeling en in een zoektocht naar een andere manier van uitdrukken, zou je dat niet parallel kunnen zien met elkaar? Schönberg heeft ook muziek gemaakt die absoluut niet atonaal is. En dus zou je dat niet gelijk kunnen schakelen aan elkaar? De schilder die vanuit figuratieve steeds verder in het abstracte terechtkomt. En een componist die vanuit de normale toonsopeenvolging terechtkomt in de 12-toonstechniek, waarin geen tonaal centrum meer is, maar in feite dus precies hetzelfde doet als wat Piet Mondriaan deed met zijn steeds vernauwende werking van die van al die kleuren, al die strepen, al die lijnen die alle kanten op gingen. Het alsmaar kleiner maakte en kleiner maakte totdat, hè, bij sommige schilders is het nu één heel groot rood vlak met één wit stip, bij wijze van spreken.
Ja, nou ja, kijk, bij Mondriaan zat er wat achter. Waarom die overschakelde naar, dat heb ik al een paar keer gezegd. Bij Schoenberg weet ik het niet of daar een spirituele gedachte achter zat. Maar ik weet wel dat hij heeft gezegd dat vrienden tegen hem zeiden van we moeten eens wat anders verzinnen. Alle muziek is al geschreven. En terug op Leo Vrooman. Ja, Leo was in een ongelofelijke worsteling met God. En wat hij daar zei, hij was spinozist, hij geloofde in God. Vandaar dat hij met het systeem begon. Maar kijk, als je op sterven ligt, en heel veel mensen die niet meer gelovig zijn, als ze op sterven liggen, dan krijgen ze toch weer van die religieuze gedachten. Dat is heel normaal. Zelfs Sartre had dat, tot grote ergernis van zijn de Beauvoir. Dat hij op het laatst nog dacht, nog zei dat hij enzovoort naar de hemel zou gaan. En ja, dat kan je mensen niet kwalijk nemen. Dat is een psychische gesteldheid op dat moment. Maar hij heeft in die gedichten en ook in andere gedichten eigenlijk de transcendente God, de persoonlijke God, heeft hij aangesproken als systeem en gezegd, er deugt geen donder van hoe jullie hem dat systeem hebben voorgesteld met een baard en enzovoort enzovoort. Ja? En heeft ook dus goed laten uitkomen dat die persoonlijke God Auschwitz niet heeft voorkomen.
Nee, maar dat maakt
het niet ongelovig. Nee, maar wat is gelovig? Ik bedoel,
dat is misschien een belangrijke vraag. Er staat een discussie ook voor de luisteraar. Wat is geloof en wat is ongeloof?
Ik worstelde met het probleem. Ik heb niet gezegd dat hij ongelovig was. En wat is ongelovig?
Nou ja, misschien is dat wel een aardige vraag om de avond mee te sluiten en een drankje mee te gaan drinken en het gesprek te vervolgen. De vraag, wat is geloof en wat is ongeloof? Wat mij eigenlijk heel erg bijblijft, is toch ook wel dat in uw definitie van geloof het heel vaak gaat over dogmatisch geloof. Of over dat wat kerken of wat mensen ervan maken. Of de uitingsvormen die het krijgt in machtsverhoudingen en in functies en in instituties. Dus dan, en dan is het wel aardig dat u hier in een gemeenschap bent die juist ontstaan is als geloofsgemeenschap om dat soort lelijke bijeffecten van religie te proberen te voorkomen. Dus dat is de nuance, of in ieder geval als opmerking wat in mij opkomt, naar aanleiding van uw verhaal. Want het gaat heel vaak over geloof, maar wel een bepaald soort geloof.
Ja, nou ja, kijk, geloof, daar is niet over te discussiëren.
In uw definitie?
Ik bedoel,
ja? U wilt iets vragen? Kunt u nog horen?
Is het... naarmate u verder naar links gaat, wordt het voor mij moeilijk.
Oh, dan blijven we bij
naar rechts.
Nee, maar ik had... Nee, ik heb met veel interesse geluisterd. Ik heb me inderdaad afgevraagd hoe de muziek daar nu in zit. Want in muziek heeft natuurlijk heel lang geloof een overtreffende rol gespeeld.
Ja.
En ik heb het gevoel dat het ook weer terugkomt als je naar Pert luistert bijvoorbeeld.
Ja.
Dan is dat atonale is alweer... een soort minimum.
Pert is prachtig.
Ja.
Ik heb Pert ook in het boek opgenomen. Zit ook in het boek. Ja.
Ik wil graag Ernst het woord geven. We pakken even nu het doekje. De microfoon. Wacht even. We maken de microfoon hier schoon met een doekje. Dan ben ik altijd alleen heel slecht met... Anders mag je achter die microfoon en dan... Dan sluiten we deze avond af met een dankwoord. En voor degenen die hier nog in de kerk zijn, er is zometeen voor wie wil nog een drankje bij de bar te bestellen.
Ik hou het kort, Tom. Reuze bedankt voor jouw aanwezigheid hier. Je hebt weer een boeiende discussie losgemaakt. Het is duidelijk dat al deze kunstenaars die je besproken hebt, die worstelen, denk ik, net als wij, met het bestaan. En het interessante is dat zij daar op een hele mooie manier expressie aan geven. Soms zeer abstract, moeilijk te volgen. Maar ik denk dat de discussie hier ver heeft losgemaakt. En daarvoor zeer bedankt. En nou, wellicht tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Oké. Okay. Ja.